Het computervirus I Love You is van naam veranderd en blijft over de hele wereld toestaan. Minister van Telecommunicatie Rick Daans wil voortaan binnen de 2 uur computergebruikers waarschuwen voor problemen. We volgen ook de speurtocht naar Nathalie Gijsbrecht in het Franse Taverne en we nemen rechtstreeks contact op met onze verslaggever ter plaatse. Chaos in Zaventem door de mist en stakingen in Duitsland en Frankrijk zijn heel wat vluchten met vertraging vertrokken of zelfs geannuleerd. Opnieuw spanning in het Midden-Oosten. In Libanon voert Israël vergeldingsaanvallen uit op elektriciteitscentrales. En in de sport hebben we aandacht voor de eindronde in het basketbal. Antwerpen zal het moeten opnemen tegen Oostende of Charleroi. Goedemiddag, dames en heren. Vanmiddag kunnen we genieten van mooi en zonnig voorjaarsweer met maxima die plaatselijk de 25, 26 graden kunnen bereiken. Tegen de avond neemt de onweersdreiging toe vanuit het zuiden. Het computervirus I Love You is van naam veranderd en blijft wereldwijd toeslaan. Het virus heet nu Joke. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is in ons land. Vanmorgen heeft minister voor Telecommunicatie Rick Daams opnieuw vergaderd met vertegenwoordigers van de internetsector. Zoals hij gisteren in ons nieuws van 7 al aankondigde, zal het BIPT, het Belgische Instituut voor Posterijen en Telecommunicatie, een belangrijke rol spelen als algemeen meldpunt. De minister wil dat iedereen binnen de 2 uur op de hoogte is van zo'n probleem.
Vanmorgen bevestigde minister van Telecommunicatie, Rick Daams, en vertegenwoordigers uit de internetsector dat er bij het Belgische Instituut voor Posterijen en Telecommunicatie, zeg maar het BIPT, een meldpunt komt voor computervirussen. Daarmee moet men in de toekomst sneller kunnen optreden tegen dergelijke virussen.
Vanaf het moment van de waarschuwing vanuit de markt dat het echt gevaarlijk is tot de informatie rond, dat zou eigenlijk binnen de 2 uren moeten kunnen. Dat is iets wat we hier als objectief hebben gesteld.
Want gisteren duurde het nog heel wat langer voor alle internetgebruikers gewaarschuwd waren tegen het I Love You virus. Dat is waarschijnlijk gecreëerd door een scholier uit de Filipijnen die het vanuit Manila de hele wereld heeft rondgestuurd. Andere deskundigen hechten geen belang aan die theorie en menen dat regeringsorganisaties of ontwerpers van antivirussystemen achter dit verschijnsel zitten. Want I Love You is niet het eerste virus dat via het internet wordt rondgestuurd. Vorig jaar heeft een gelijkaardig virus met de naam Melissa wereldwijd zo'n 3 miljard schade veroorzaakt. Bovendien zou I Love You inmiddels al gemuteerd zijn en heeft het deze 2 nieuwe namen aangenomen. Als u zo'n e-mailbericht ontvangt, moet u het onmiddellijk verwijderen. Anders loopt u het risico dat een deel van uw computerbestanden wordt gewist. Als dat toch is gebeurd, kunt u met een fixer, dat is een herstelprogramma, de ergste schade proberen te beperken. Samen met de internetsector werkt het BIPT momenteel hard aan de ontwikkeling van dergelijke herstelprogramma's. Ook wil minister Daams in de toekomst schadelijke e-mails van het internet gooien. Maar dat zorgt voor een wettelijk probleem.
Op dit ogenblik zit je toch met een privacywetgeving die niet zomaar toelaat dat jij in mails van iemand anders gaat kijken om daar bijvoorbeeld I Love You terug te vinden en te zeggen gooi het ervan af. Dus dan moeten we toch met justitie, met economische zaken, op korte termijn bekijken wat daar kan, wat daar niet kan.
En niet alleen in België, maar ook op internationaal vlak moet er een antivirus-waarschuwingssysteem komen. Daarom neemt minister Daams vandaag nog contact op met de Europese Commissaris voor Telecom en de Internationale Telecommunicatie-Unie van de Verenigde Naties.
Minister Daams heeft dus een meldpunt opgericht, maar uit de zogeheten IT-sector komt kritiek. Zo zijn de belangrijkste antivirus-experts niet gehoord. Zij vinden het meldpunt wel een goede zaak, maar in België zijn haast geen mensen te vinden die zich antivirus-specialist mogen noemen.
In België zijn maar 2 echte antivirus-experten en zij stellen zich de vraag waar minister Daams het personeel gaat halen om adequaat op te treden binnen het meldpunt.
Dat is dus inderdaad een zeer rare zaak uiteindelijk. Ik vind het meldpunt zeker een positief initiatief. Anderzijds vind ik het dus bijzonder raar dat de antivirusfirma's zelf uiteindelijk tot nu toe alleszins nog geen uitnodiging hebben gekregen. Ik hoop dat dat nog zal gebeuren uiteindelijk, want dit is geen normale IT-zaak. Je kan niet zomaar op 1, 2, 3 een virusspecialist worden.
Op het internet zitten nu al 52.000 virussen. Dikwijls gaat het om onschuldige dingen, maar soms is het menens.
We zien dat ook de meeste virussen geschreven worden door mensen tussen de 14 en 25 jaar. Waarom? Ja, gewoonweg het feit van, kijk, hoe ver geraakt mijn programmaatje? Dat is één zaak. En een andere zaak wel ook het bendevormingsgedoe komt hier ook naar boven. Gewoonweg gangs die zich momenteel ontwikkelen op internet. En die dus in feite elkaar uiteindelijk gaan helpen en uiteindelijk dus dergelijke zaken gaan ontwikkelen uiteindelijk.
Premier Verhofstadt heeft alle regeringen in ons land bijeengebracht in het Egmond Paleis in Brussel. De bedoeling van deze intergouvernementele conferentie is de afspraken van de Europese top in Lissabon uit te voeren. De Europese partners spreken afspraken af, de werkgelegenheid aan te moedigen en de kennismaatschappij voor te bereiden. De Vlaamse regering wil bijvoorbeeld in alle klassen een computer zetten. Onverwacht kwam de Portugese premier António Guterres een bezoek brengen. Portugal is momenteel voorzitter van de Europese Unie. Het luchtverkeer boven Zaventem verloopt erg moeizaam vandaag. En daarvoor zijn twee redenen. Enerzijds is er vertraging door de weersomstandigheden. Er hangt immers een dikke nevel veroorzaakt door luchtvervuiling. En anderzijds zijn er vertragingen door stakingen bij buitenlandse luchthavens in Duitsland en Frankrijk.
Lange rijen wachtende passagiers in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Een groot aantal vluchten moest deze morgen met vertraging vertrekken. Anderen waren gewoon afgelast. Dichte mist bleek de boosdoener.
Wel, dus morgen moesten er een aantal Sabena-vluchten terug binnenkomen, maar door de mist mochten die niet binnenkomen. We hebben onder andere 4 toestellen moeten afleiden, 2 naar Antwerpen, 2 naar Luik, waardoor we in totaal 18 Europese vluchten hebben moeten annuleren met vertrek vanuit Brussel.
Maar ook stakingen bij Air France en Lufthansa zorgden voor hinder en vertragingen. Het oponthoud zorgde voor wrevel bij een aantal passagiers.
We were departing from Bilbao, final destination Luxembourg. And 5 minutes before the departure, they told us that the flight was cancelled and that we should come here for the ticketing office in order to get a voucher to get a bus. Finally, there is no bus and now what they are putting is individual taxis for us.
Dat er vanmorgen zo'n ontwikkeling van nevel was, was te wijten aan temperatuursinversie, waardoor luchtvervuiling optrad, zegt onze weerman.
Dat is eigenlijk een omkering van de temperatuur. Normaal gezien neemt de temperatuur af met de hoogte. Nu komen we op een bepaald moment dat de temperatuur toeneemt met de hoogte. En al wat zich daaronder bevindt, dat wordt samengeperst op de onderste luchtlagen van de atmosfeer. En dat veroorzaakt dus die pollutie zeer dicht bij de grond.
De zon heeft de nevel inmiddels definitief verdrongen. Tegen de late namiddag moet het luchtverkeer op Zaventem weer normaal verlopen.
Moet het polderdorp Doel nu verdwijnen of niet voor de bouw van een containerterminal in de haven van Antwerpen? Onderzoekers van de KU Leuven die een leefbaarheidsonderzoek hebben uitgevoerd, vinden dat Doel kan blijven bestaan. Ze willen alvast dat de Vlaamse regering de conclusies eindelijk bekend maakt. De vorige Vlaamse regering van den Branden had al beslist dat Doel moest verdwijnen, maar de regering De Waal bestelde een nieuw onderzoek.
Mag de poldergemeente Doel blijven of niet, als de Antwerpse haven op de linkeroever wordt uitgebreid? De Vlaamse regering heeft de knoop nog altijd niet doorgehakt, ook al is intussen de studie klaar die de regering heeft besteld. De sociologen van de Leuvense Universiteit, die hebben onderzocht of Doel nog leefbaar is, roepen de regering op snel te beslissen.
We weten zelfs niet wanneer die beslissing gaat vallen. Het minste dat er zou moeten kunnen zijn, is dat die Vlaamse regering zegt, goed, we gaan de beslissing nemen op die datum en dan zijn we bereid uiteindelijk zo lang te wachten om voor de onderzoeksresultaten bekend te maken. Maar nu vind ik het een beetje knettergek uiteindelijk dat wij nog altijd moeten wachten zonder te weten wanneer wij die onderzoeksresultaten aan de bevolking zelf kunnen gaan verkondigen.
En het blijven uitstellen van de beslissing heeft gevolgen, zeggen de onderzoekers.
Die rechtszekerheid wordt nu eventueel niet aangepast op zich, hoor, maar wel op losse schroeven gezegd. Omdat de mensen voor de keuze komen te staan, moeten we nu ons woning verkopen, moeten we nu vertrekken, moeten we nu naar andere scholen gaan zoeken voor onze kinderen of niet. En dat is het probleem natuurlijk, dat hoe langer die rechtsonzekerheid blijft, hoe zwakker de leefbaarheid gaat uitkomen.
Maar wat is nu de conclusie van de Leuvense sociologen na die studie? Denkt u dat Doel nog leefbaar is?
Met bepaalde begeleidingsmaatregelen wel.
En de bevolking vindt dat ook?
Ja, een gedeelte.
Dus Doel kan blijven volgens die studie?
Ja.
Maar Vlaams minister Steve Stevaert zegt dat hij met het dossier Doel pas naar de regering kan als zijn collega-ministers hun bemerkingen hebben overgemaakt.
Belgisch gerechtelijk onderzoek in het buitenland, in Frankrijk, in de buurt van Straatsburg, wordt nog opnieuw gezocht naar sporen van Nathalie Gijsbrecht. Het meisje uit Heverlee dat in 1991 verdween in de buurt van Leuven. In het onderzoek is de Nederlandse vrachtwagenchauffeur Stoks verdacht. Hij zou haar hebben meegenomen en mogelijk hebben misbruikt en gedood op een parking in Saverne.
Om 7:45 is het Belgische team aan zijn opdracht begonnen. Het hondencentrum van de Rijkswacht, de BOB van Leuven en de Nationale Cel Verdwijningen zijn naar het parkeerterrein Katzenkop gekomen met 4 honden. Die zijn getraind in het opsporen van menselijke resten. De honden onderzoeken vandaag de plek waar trucker Michel Stoks 9 jaar geleden is gestopt. Hij wordt verdacht van de ontvoering van Nathalie Gijsbrechts. De Belgen werken voor deze opdracht samen met de opsporingsbrigade van de gendarmerie in Straatsburg.
Ça fait maintenant presque un an qu'on travaille sur cette enquête là, ça fait la quatrième déplacement qu'ils font les enquêteurs belges en France. Et donc toujours par une demande d'entraide judiciaire internationale qui passe par la cour d'appel soit Colmar pour les premiers déplacements, la cour d'appel de Metz.
De honden zijn al wel getraind in het zoeken van menselijke resten, maar het blijft afwachten. De plantengroei en de warmte beïnvloeden hun nauwkeurigheid. Daarom zijn de honden vanmorgen eerst ingezet op de plaats met de grootste waarschijnlijkheid. De Franse gendarmen houden pers en publiek op een afstand, maar werken niet mee aan de eigenlijke zoekactie.
Du fait qu'on est en France, donc on assiste les enquêteurs. Bon, ben comme nous n'a pas de chien, donc c'est eux qui ont eu l'autorisation de déplacer les chiens ici. Et puis nous, on fait au niveau procédure, on fait juste un rapport comme quoi ce qui a été fait.
Verwacht wordt dat het terreinonderzoek verder gaat tot vanavond. Mocht er iets gevonden worden, dan staat het identificatieteam van de Belgische Rijkswacht paraat om naar Saverne te komen.
Nog even naar Chris Borgraven die ter plaatse is. Chris, op basis van welke elementen eigenlijk worden de zoekacties precies op die plek uitgevoerd?
Wel, het gerecht beschikt na jarenlang onderzoek over vrij veel details wat betreft de verplaatsingen van de verdachten in die periode in februari 91. Zo weten ze bijvoorbeeld dat de trucker op weg was naar een firma hier in Saverne om daar een lading machines op te laden die dan voor een levering in Nederland bedoeld waren. En op dat traject heeft de trucker halt gehouden. Men weet dat dat gebeurd is hier op het parkeerterrein van Katzenkopf in Saverne. En dat weet men met een grote nauwkeurigheid. Tot op 100 meter nauwkeurig weet men waar de druk is gestopt en zo kan men bepalen dat men wel degelijk zoekt op het juiste parkeerterrein. Dat verklaart ook liever waarom men vandaag de hele berm van dit parkeerterrein zoekt. Hoe lang de trucker hier heeft stilgestaan, dat is nog de grote onduidelijkheid. En daardoor ook is het niet echt makkelijk om te verklaren wat hij in die tijdspannen zou kunnen hebben gedaan en op welke manier hij zich mogelijk van het lichaam van zijn slachtoffer zou kunnen hebben ontdaan.
Chris, stel nu dat er op die plaats niets gevonden wordt, betekent dan ook meteen dat dit de laatste onderzoeksdaad is?
Zeer zeker niet. Mocht er hier niets gevonden worden, ja, dan bestaat enerzijds nog de mogelijkheid dat ditzelfde team, de speurhonden, de BOB van Leuven, de celverdwijningen, dat ze beslissen om nog eens terug te komen, dat het gerecht daar een opdracht toe geeft. Dat is één mogelijkheid. Aan de andere kant, mocht de piste Saverne, mocht dit parkeerterrein niets opleveren, mocht die piste worden afgesloten, dan bestaat nog de informatie die men heeft buiten die tachograafschijven. En dat wil zeggen dat er eigenlijk nog een aantal andere pistes zijn waarop het gerecht kan werken. Dat onderzoek duurt nu ondertussen al 9 jaar, maar hier is nog eens duidelijk geworden dat het gerecht na die 9 jaar nog elke dag bijzonder vastberaden probeert om die zaak op te lossen. En die andere pistes, die kunnen dan misschien voor een nieuwe informatie zorgen, Mark.
Oké, Chris, dankjewel. De brand in de Mont Blanc-tunnel is mogelijk veroorzaakt door een sigarettenpeuk. Dat denken toch enkele experts die met het onderzoek zijn belast. De truck van de Belgische chauffeur zou in brand zijn gevlogen omdat een smeulende sigaret in de luchttoevoer was terechtgekomen. Het vuur zou begonnen zijn in de luchtfilter en dan naar de motor zijn overgeslagen. De brand kostte het leven aan 39 mensen. Enkel de Belgische trucker is voorlopig beticht in de zaak. Op de middag heeft het verkeer op de Brusselse ring heel wat moeilijkheden ondervonden in de buurt van Groot Bijgaarde richting Dilbeek. Een brandende vuilniswagen op de pechstrook en de enorme rookontwikkeling hinderden het verkeer. En daardoor ontstond een file tot in Wemmel. De brandweer reed via het verkeersplein in Groot Bijgaarde de andere richting op en moest een heel stuk omrijden om bij de brandende truck te komen. Er vielen geen gewonden en de oorzaak is nog niet bekend. Maar het voertuig is volledig door het vuur verwoest. Opmerkelijke procedure voor de Correctionele Rechtbank van Antwerpen. In een belangrijke zaak van drugstrafiek is de rechtbank vanmorgen even verplaatst naar de Rijkswachtkazerne van Dilrijk. Undercover-agenten moesten immers worden ondervraagd en dat gebeurde via een videoconferentie waarbij de agenten onherkenbaar werden gemaakt. In het proces staan 15 verdachten terecht uit het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.
Hij wil vanmorgen in Antwerpen bij de start van een indrukwekkend drugproces. 15 verdachten uit het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen stonden terecht voor een internationale drugtrafiek van Colombia naar België, Nederland en Groot-Brittannië. De drie organisaties smokkelden tonnen cocaïne, hash en ecstasy naar Europa. Maar voor het proces moesten de rechters advocaten en betichten met een bus naar de Rijkswachtkazerne in Wilrijk worden gevoerd. Dat was nodig om de undercoveragenten te kunnen laten getuigen door middel van een videoconferentie waarbij hun gezicht en stem vervormd zou worden.
De voorzitter heeft nu beslist van de anonimiteit niet prijs te geven, wat ik perfect begrijp. Maar anderzijds zegt de wet dat wanneer een getuige gehoord wordt, ook in confrontatie, zijn identiteit moet genoteerd worden. Dat schept dus natuurlijk problemen. Dus wij zitten met wat mankementen in de wet die mogelijk voor procedureproblemen kunnen zorgen.
Maar mogelijke procedurefouten of niet, de undercoveragenten die de drugorganisaties oprolden, wilden in geen geval hun identiteit prijsgeven.
Onze cliënt heeft 2 jaar met hen gehandeld. Hij kent ze, hij kan ze beschrijven, hij weet ze wonen. In welke mate moet je dan nog anonimiteit waarborgen, want eigenlijk is die er niet meer.
Eén advocaat van de betichting ging met de gang van zaken alvast niet akkoord en wou niet mee naar de Rijkswachtkazerne in Wilrijk.
Het principe moet nog altijd zijn dat een verdachte of iemand die beschuldigd wordt van iets zich kan verantwoorden voor een rechtbank in een specifiek daarvoor ingericht gebouw, zijnde het gerechtsgebouw.
Het proces kende dus op zijn minst een vreemde start en het is nu afwachten of tijdens de volgende zittingen inderdaad procedurefouten zullen opduiken.
Speurders in Jumet hebben dankzij een leugendetector de dader gevonden van een misdadige brand in een psychiatrische instelling in Charleroi vorig jaar. De man werkte er als verpleger. De brand brak uit op 20 december 1999 en in die brand bleven 3 doden en 6 gewonden. Deze week toonde een Canadese leugendetector duidelijk aan dat de man loog over de feiten. Daarop bekende de verpleger dat hij de brand zelf had aangestoken. De speurders in Jumet onderzoeken ook de moorden van de bende van Nijvel. Vorige vrijdag werd onder meer de beruchte verdachte Madani Bouhouch aan het apparaat gekoppeld. Maar de Canadese experts konden hem op geen enkele leugen betrappen. Volksgezondheid onderzoekt hoeveel mensen mogelijk besmet zijn geraakt door het ontsmettingsmiddel Sidex. Aan een 80-tal ziekenhuizen in ons land heeft producent Johnson & Johnson een partij van het middel geleverd dat niet in orde was. Bij gebruik van die producten kunnen patiënten besmet worden met het hepatitis B-virus. Stefan Six sprak met hoofdverpleger Geert Sabbe van het Algemeen Ziekenhuis in Torhout, die als eerste alarm sloeg.
Het probleem met het lot Sidex werd al midden maart in het Sint-Rembert Ziekenhuis in Torhout opgemerkt en gemeld aan de producent Johnson & Johnson. Bij elke ontsmetting van het materiaal voor kijkoperaties wordt hier een stiktest uitgevoerd om de werking van het product na te gaan. De verkleuring geeft de kwaliteit aan.
De kleur paars is goed, ja. Normaal gezien, nu moet ik 1 minuut wachten en de paarse kleur moet bewaard blijven. Dus dat is die kleur. En indien dat de verkleuring naar geel gaat, zitten we met Sidex die niet goed is.
Maar midden maart kleurden alle testen plotseling oranje.
Die zijn dus niet wettelijk verplicht. Wij doen ze rigoureus in het belang van onze patiënten. Maar de ziekenhuizen die ze niet rigoureus doen in het belang van hun patiënten, die hebben die gebruikt bij hun patiënten. In hoeverre moeten er geen wettelijke richtlijnen komen, geen wettelijke reglementering komen op het gebruik van Sidex?
De stiktest is niet verplicht en de ziekenhuizen moeten de strookjes aankopen, waardoor heel wat instellingen de controles achterwege laten. Het Sint-Rembert ziekenhuis kreeg toen van de producent te horen dat er gewoon met ontsmettingsmiddel verder gewerkt kon worden, maar toen de apotheker dat op papier vroeg, krabbelde Johnson & Johnson terug. Pas een maand later werden alle ziekenhuizen aangeschreven en worden patiënten opgeroepen voor controles.
Ik vind dat dat makkelijk gezegd is, maar veel moeilijker te doen. Ten eerste moet je weten wanneer dat het lot binnenkomt in uw operatiezaal. En ten tweede moet je dan weten bij welk ingrepen dat er een instrument gebruikt wordt uit Sidex.
Heel wat ziekenhuizen hebben intussen wel de testen besteld.
De aandeelhouders van Sera hebben een akkoord gesloten met de holding van Sera over de nieuwe structuur van de groep. Er was discussie ontstaan na de fusie tussen Sera en de KBC. De aandeelhouders starten een proces omdat ze hun aandelen te veel in waarde zagen dalen. Daarover is nu een overeenkomst bereikt en de juridische strijdbijl wordt begraven. Meer internationaal nieuws. Vanmorgen hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen verschillende Libanese doelwitten gebombardeerd. Ze zouden onder meer 2 elektriciteitscentrales en een wapendepot van de Hezbollah hebben bestookt. De Israëlische aanval is een vergelding voor de aanvallen die de Hezbollah gisteren uitvoerde op bewoond gebied in Noord-Israël. Toen werd een Israëlisch soldaat gedood en raakten zeker 26 burgers gewond.
Libanon likt zijn wonden na de vergeldingsactie van Israëlische gevechtsvliegtuigen vannacht. 2 elektriciteitscentrales werden volledig platgelegd. Grote delen van Noord- en Oost-Libanon zitten daardoor zonder stroom. De Israëlische vliegtuigen vuurden ook raketten af op een wapendepot van de Hezbollah. Ook het hoofdkwartier van de Syrische inlichtingsdienst zou in de brokken hebben gedeeld. De Israëlische bombardementen zijn een antwoord op de raketaanval die de Hezbollah gisteren uitvoerde in Noord-Israël. 1 Israëlische soldaat kwam daarbij om het leven. Minstens 26 burgers raakten gewond. De Israëlische premier Barak, die het getroffen gebied bezocht, reageerde furieus.
No country on earth will be ready to accept salvos of Katyushas into its civilian centers. Israel will not allow it to happen, and we will have to respond, and we will know how to respond.
Het antwoord volgde dus enkele uren later met de bombardementen op Libanon. Maar de Hezbollah sloeg ondertussen al terug. In de loop van deze ochtend werden opnieuw raketten afgevuurd op Noord-Israël. Burgers die net een schuilplaats hadden verlaten, raakten gewond. Volgens de eerste berichten zouden er wel geen doden zijn gevallen. De wederzijdse aanvallen zetten de geplande terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon op de helling. Israël had er sinds 1985 een zogenaamde veiligheidszone bezet. Normaal gezien zou die bezetting in juli worden opgeheven.
De Britse premier Blair heeft bij lokale verkiezingen flink wat opdoffers gekregen. De grootste klap voor hem is de verkiezing van onafhankelijk kandidaat Ken Livingstone als burgemeester van Londen. Livingstone werd uit de Labour-partij gestoten en Blair noemde hem ooit een ramp. Maar ook op vele andere plaatsen hebben de kandidaten van de Arbeiderspartij van Blair verloren. Als er vandaag landelijke verkiezingen zouden zijn, zou Labour verliezen van de conservatieve oppositie.
Roye Ken wordt de eerste verkozen burgemeester van Londen. Ex-Labour-lid Ken Livingstone, die ooit door Tony Blair een ramp genoemd werd, bezorgt de Britse premier nu zelf een rampdag. Livingstone kwam op als onafhankelijke kandidaat nadat zijn arbeiderspartij hem als kandidaat voor de functie niet wou weerhouden. Hij werd daarop uit de partij gestoten en rond hem werd een smerige verkiezingscampagne gehouden.
If I'd lost, I'd be better. If you win, you forget about these things very rapidly and move on.
De definitieve resultaten zijn nog niet bekend, omdat stofdeeltjes en niet het I love you virus de telcomputers hadden verstoord. Maar Livingstone heeft een ruime voorsprong op de conservatieve kandidaat. En de officiële Labour-kandidaat komt zelfs pas op de derde plaats. De opkomst voor deze lokale verkiezingen was bedroevend laag. In een kiesdistrict in Liverpool kwam maar 11% van de kiezers opdagen. Ook de stemmen op Livingstone zien waarnemers als een soort protest tegen controlefreak Blair. Roye Ken was in de jaren 80 al een soort Londense burgemeester als voorzitter van de Raad voor Groot-Londen. Hij verklaarde toen Londen kernwapenvrij, verlaagde de prijs van de metro en steunde de homobeweging. Margaret Thatcher zette hem op zijn 86.
I think it's a very sad day for London and I hope it doesn't do too much harm to our city.
Well, best bit of you, isn't it? I voted for Ken anyway.
Sommige ministers van Blairs regering zien samenwerking met Roye Ken wel zitten, maar de meesten houden hun hart vast.
In Indonesië zijn bij een aardbeving al zeker 15 mensen om het leven gekomen. De beving vond plaats op het eiland Sulawesi, op zo'n 2000 kilometer van de hoofdstad Jakarta. Ze had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Hulpverleners voorspellen dat het dodental nog zal oplopen, omdat ze geïsoleerde eilanden nog altijd niet hebben kunnen bereiken. Honderden huizen zijn ingestort en verschillende dorpen zijn door een vloedgolf overspoeld. Volgens de burgemeester van de meest getroffen stad zijn zowat 90% van alle huizen bij het strand vernield. En op de Filipijnen dreigen de moslimrebellen van Abu Sayyaf opnieuw om 2 gijzelaars te executeren als de gevechten met het regeringsleger niet ophouden. Abu Sayyaf houdt nu al 12 dagen 21 mensen gegijzeld op het eiland Jolo, onder hen ook 10 buitenlandse toeristen. Ze eisen een onafhankelijke moslimstaat in het zuiden van de Filipijnen.
Abu Escobar, een van de rebellenleiders, heeft dus met meerdere executies gedreigd. Hij deed dat via een lokale radiostation. Mogelijk zullen journalisten als ooggetuigen worden ingezet. Maar zover is het nog niet. Abu Sayyaf wil dat het regeringsleger ophoudt met de aanvallen op het eiland Basilan. Daar hield Abu Sayyaf tot eergisteren 28 Filipino's gegijzeld. Het leger kon 15 kinderen bevrijden, maar bij de reddingsoperatie zijn wel 4 mensen omgekomen. Bij de gevechten zouden ook 11 rebellen zijn omgekomen. Maar het regeringsleger is niet van plan om zich terug te trekken uit Yolo. Hoewel de 21 gijzelaars gesplitst waren in groepjes van 5, heeft het leger hun schuilplaatsen toch kunnen lokaliseren. Ze zaten allemaal dicht bij elkaar. Het leger sluit nu alle groepjes in. De bedoeling is om zo de versterking van de rebellen te verminderen. Vandaag nog zal de politie voedsel en medicijnen brengen.
Eigen land weer. De provincie Antwerpen gaat de komende 5 jaar 1 miljard frank investeren in de infrastructuur van de waterlopen. Vandaag zijn in Duffel de werken gestart van een eerste waterzuiveringsconstructie. De bedoeling is om alle beken die in september 1998 voor de grote wateroverlast zorgden in het Meten- en Scheldebekken van nieuwe pompen en sluizen te voorzien. Bij die overstromingen kregen liefst 57 gemeenten te maken met waterproblemen. Belangrijk is dat het water bij felle regenval meer ruimte krijgt. In het investeringsprogramma zijn daarom overstromingsgebieden en wachtbekkers voorzien. Sportnieuws. Basketbalclub Antwerpen speelt voor het 3e seizoen op rij de finale van de play-offs. Antwerpen versloeg gisteravond Aalst met 98-75. Eerder had het ook al de eerste wedstrijd van de halve finales op het terrein van Aalst gewonnen.
Voor Aalst in het blauw, dat thuis de eerste match verloren had, is dit zowat de wedstrijd van de laatste kans. Het begint dan ook erg gespannen. Steel van Roel op Loridon. Maar diezelfde Pieter Loridon brengt zijn ploeg ook weer op voorsprong met een 3-punter. Loridon, een echte senior, speelt volgend jaar overigens bij Antwerpen. Maar na 5 minuten komt de Antwerpse machine op gang en de achterstand wordt zo omgebogen in een voorsprong. Hier Louis Wild met de penetratie. Zowat halverwege de eerste helft kantelt de wedstrijd helemaal. 3 punters op rij van de Amerikaan Louis Wild. En voor ze het beseffen staan ze bij Aalst 10 punten achter. Doyle, de blanke en blonde Amerikaan van Aalst, verdedigt nauwelijks mee, stond op het tactische bord van coach Eddie Casteels. En gelijk had hij. 4 keer op rij mag Yves Dupont op deze manier scoren. 48-30, 18 punten verschil. Bij de rust is de match al bijna gespeeld. Evers heeft Aalst na de rust nog de indruk wat te kunnen profiteren van licht concentratieverlies bij Antwerpen. Doyle met de korf voor 63-53 nog 10 punten verschil. Maar lang duurt die opflakkering niet. Zelfs de invallers van Antwerpen schieten makkelijk 3 punters binnen. Pieter van Hoeken hier, op een bepaald ogenblik bedraagt de kloof bijna 30 punten. Uiteindelijk wint Antwerpen probleemloos met 23 punten verschil, 98-75. Voor de 3e keer op rij staat het in de play-off finale en het wint na de bekerzege best ook wel de eerste titel.
Misschien is de 3e keer de goede keer, ik weet het niet. Wedstrijd per wedstrijd. Het zal een uitputtingsslag worden, maar zoals we momenteel aan het spelen zijn, hebben we mogelijkheden evenveel als om TVW.
Tegenstander van Antwerpen in de finale wordt Charleroi of Oostende. De West-Vlamingen gingen dinsdag winnen in Charleroi, maar verloren gisteren na verlengingen met 83-85. Morgen spelen beide ploegen in Oostende een beslissende 3e partij.
Oostende begon uitstekend aan de wedstrijd en speurde snel weg van Charleroi. 32-18 na 11 minuten. Waardoor het werk van een opportunistische Daniel Goedals en een goede John Jerome kwam Charleroi terug in de partij. Dit is een korf van Richard Morton. Oostende bezonnigde zich ook aan enkele individuele fantasietjes. En aan de rust was met een 36-33 stand nog alles mogelijk. Oostende was ook in de tweede helft de betere ploeg en leek de wedstrijd ook stevig in handen te hebben. J.R. Holden en Ralph Bix waren de grote afwerkers bij de kustploeg. Een moedig strijdend, nooit opgevend Charleroi speelde in de tweede helft met het mes tussen de tanden. En Jacques Stas, nogthans zwak spelend gisteren, scoorde een aantal belangrijke 3-punters. Zo dwong hij in de allerlaatste seconde nog een verlenging af. Een verlenging die vooral van op de vrije worplijn werd beslecht. Hier scoort Moyten voor Charleroi. 53 seconden voortijd zorgde Stas met een nieuwe bom voor een nieuwe voorsprong van de landskampioen. De ervaring van Charleroi begon stilaan door te wegen. Van de Spiegel maakte nog gelijk van op de vrije worplijn, maar Moyten dwong op dezelfde manier de 3e wedstrijd af. De allerlaatste poging van J.R. Holden ging er niet in en morgen staat er zo opnieuw in Oostende een beslissende wedstrijd op het programma.
Benieuwd wat de ploegen van het Hart van Vlaanderen aan het bijeensprokkelen zijn. Dit zijn de onderwerpen.
In Boomkoppelten doet het zelf de gasleiding vast aan de waterleiding. Hoe handig zijn de Mr. Beans van Vlaanderen? Graaf Flippens is overvallen. Is de burgervader van Knokke nog veilig in zijn eigen gemeente? En in de Zoo van Antwerpen zitten ze met een babyboom. Hoe zwaar is het leven van de verzorgers? Dat alles en nog veel meer vanavond in het Hart van Vlaanderen om 6:50.
De Lottekoorts in de Verenigde Staten laait hoog op. In maar liefst 5 staten wordt vandaag de Big Game Lotterij gespeeld. Inzet is $200 miljoen wel te verstaan en dat is zo'n 10 miljard frank. Het absolute record. Een van de staten waar je kan meespelen is New Jersey, buur van New York. En dat zullen ze geweten hebben. New Jersey wordt overrompeld door New Yorkers die 1,5 uur rijden best 10 zitten. Favoriete getallen zijn blijkbaar 5, 7, 21, 44 en 50.